Jij moet ook lekker...
Met meezingen wordt toch altijd een beetje vertraagd.
Ja, zeker, zeker. Ja, komt goed. Ja, hallo. Ja. Ja, wel, maar... Meestal is de zondagochtend niet heel rustig of zo bij ons. Dan liggen we toch iets te lang nog in bed. Dat zou het zijn. En ook, ze ging ook heel laat naar bed gisteren. Dus. Dan beginnen we mee, toch? Ja.
Ja.
Doe maar, joh.
Precies.
Ja, voor hen. Niks?
Het was zo vanzelfsprekend dat ik zei, ja, doe het maar even voor de luisteraars.
Oh ja.
Nou,
kijk.
Thank you.
bent. Waarschijnlijk hoor je ons amper.
Ja.
Thuis wel, dat wel. Voor de mensen die nog thuis zitten of op vakantie of zo.
Kan Carlijn ons goed horen.
Hm?
Zeg, kan Carlijn ons in ieder geval goed horen.
Voor Carlijn meegenieten.
Ja.
Wanneer gaan jullie even zitten? Echt tot donderdag nog werken bij jullie?
Ja.
Ik moet nog even volle bakken.
Ja, ik wel. Carly is donderdag al vrij.
Oh, dat is wel lekker. Ik was even een beetje spulletjes.
Ja. Nee, kom. Vliegen op een kwart elf.
Dat is goed. Hopelijk gaat dat een beetje.
Nou, ik zag dus van de week dat het nu wel oké is, zeg maar.
Ja, het is natuurlijk wel rustig.
Ja.
Een hele grote bedjes geweest, zou je.
Dus we gaan er wel op tijd zijn, maar ik denk geen 4 uur van tevoren. Misschien 3 of zo, 3,5. Ja, want als je moet dan gewoon om 7 uur al daar zijn.
Ja. Hoe lang is het vliegen? Vliegen
jullie? Nee, vliegen op Houston eerst. Volgens mij is dat 11 uurtjes of zo. En dan nog 2 uur overstappen en dan nog 4 of zo, 5.
Dus wij gaan 24 uur ongeveer
en het reizen wel, ja.
Ja,
en we gaan dus de volgende dag, zaterdagochtend, gaan we ook gelijk alweer verder door. Vliegen ook.
Oh, vliegen ook?
Ja, dat hadden we een beetje slecht uitgestippeld. Tenminste, we kwamen er pas later achter dat we het niet in één keer konden rijden.
Oh ja. En dat is dan een binnenlandse vlucht.
Ja, een beetje naar het midden.
Ja.
Maar dat is ook al om 7:50. Ja, dus ik kom 8:30 s'avonds staan.
Ja,
dan moet je er even bij komen.
Ja, dan moet je even bij komen.
Ja,
omdat jij ook nog wel net doorgewerkt hebt. Dan echt
ja, ik heb ook gewoon nog echt een hele drukke week. Functioneersgesprekken doen met de mensen met die nog allemaal even voor mijn vakantie. Ja. Ja. Dus,
En hoe lang zijn jullie weg?
3 weken.
Goedemorgen gemeente, welkom in deze dienst. U hier aanwezig en iedereen verbonden via het internet of op andere manier hier aanwezig, bij betrokken. Mijn naam is Jan-Kees Obbing, de kerkenraad heeft de volgende mededelingen voor u. Vanmorgen is dominee Van Mulligen, onze voorganger, ook welkom in deze dienst. En in de middagdienst zal broeder Biewinga voorgaan vanwege ziekte van dominee Manny. Volgende week gaat in de morgendienst voor dominee Robert Jansen en in de middagdienst dominee Van Langevelde. We beginnen de dienst met het zingen van opwekking 137 en de kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Wij hebben nu eerst gelegenheid voor een persoonlijk stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de gemaakt heeft en die trouw is eeuwigheid. Amen. Genade voor u en wijsheid en kracht. Dankzij de Heere God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gezang 460, vers 1, 3 en 5 gaan we nu zingen. In elke dienst, zeker de morgendienst, wordt de wet gelezen. Dat kan natuurlijk niet, want dat is de hele Tora, 5 boeken van Mozes. Maar de kernwoorden, die kennen we wel. En zeker ook de regels uit de Bijbel waarin het op volgorde wordt gezegd. En daar willen we naar luisteren. Dat was in de tijd toen men nog in de woestijn rondtrok om naar het beloofde land te gaan. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer, uw God, die uit het land Egypte uit het diensthuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich erover niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijzeren God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult ook niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van de naaste is. Later lees je in de Bijbel: wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de hele wet vervuld. Want u zult geen overslag plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, geen vals getuigenis geven. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. En daarom is de liefde ook de vervulling van de wet. Want het staat in het Nieuwe Testament, op een bepaald moment vroeg iemand aan een geleerde nog wel, vroeg aan Jezus: meester, wat is het grote gebod in de wet? En toen dacht hij natuurlijk, dat zal ik dan horen vanuit de tijd van Mozes. Maar toen zei Jezus tegen hem: u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Wij willen daarop reageren met het zingen van Psalm 1, vers 1 en 2. In de dienst van de gebeden willen we denken aan onszelf natuurlijk wel, maar vooral ook aan degenen die er niet zijn of die in problemen verkeren en die voorbeden behoeven of dankzegging. En dat willen we vanmorgen ook doen in de dienst van de gebeden. Zuster Wilmol van den Berg moet komende week een oogoperatie ondergaan. En wij bidden natuurlijk of die operatie mag helpen en goed herstel kan geven. Wij willen ook denken aan Jesse Notenboom en Daan Vissers. De Heere God danken voor hun veilige thuiskomst en het slagen van de bouw van de school in Bolivia. Onderweg naar huis hebben ze onveilige situaties meegemaakt. Maar later, en ze zijn dan ook wat later teruggekomen dan later dan afhankelijk de bedoeling was. Maar we zijn dankbaar voor de veilige thuiskomst. Heupoperatie bij Zazapi Ravensloot, Romein, is goed verlopen. Ze mocht woensdag alweer uit het ziekenhuis en ze woont een rivaliteit nu bij Ellen en Kees. En we willen ook denken aan de buurtlunch van vanmiddag. Maar dat precies is, weet ik niet, maar u weet het ongetwijfeld. Laten we bidden. Heer in de hemel, barmhartige Vader. We danken u dat we hier zo heel vrij kunnen zitten. En dat er geen problemen zijn van of het wel mag of niet mag. En dat we ook in een stukje van de wereld leven waar ook geen gevaren zijn op het punt van het beleven van het geloof. En we danken u voor die vrijheid. En ook de gelegenheid om samen te komen en dan met elkaar na te denken over wie u bent en hoe we u mogen aanspreken. Wil ons daar de ogen, maar zeker de harten voor openen, zodat we ook iets voelen van de geweldige benadering die u ons schenkt als het gaat om de omgang met u. Heer God, we danken u dat we ook vrijheid in godsdienst hebben. En dat we ook op een plekje wonen in deze wereld waar het eigenlijk vergeleken met vele andere plekken geweldig is. We danken u ervoor te meer, omdat we niet kunnen zeggen dat we dat verdiend hebben. Het is een gave van u. Help ons om dat goed te gebruiken en het ook dienstbaar door te geven aan anderen. We danken u ook dat we een gemeente mogen zijn. En dat het woord het ook al zegt, dat we de dingen gemeen aan elkaar gebonden hebben. En dat we er ook voor elkaar zijn. Zuster Wilmol, wilt u haar in de komende week nabij zijn als ze geopereerd moet worden? Laat het mogen slagen en ook een goed herstel geven. We willen u ook bidden voor Jesse Notenboom en Daan Vissers. We danken u voor de veilige thuiskomst en het slagen van de bouw van de school in Bolivia. Heere God, soms is het lastig om veilig thuis te komen. Ook zij hebben dat gemerkt. En toch zijn ze er. En wij danken u voor de goede terugkeer hier. Wilt u ook de dank aanvaarden, Heere God, voor het goede verloop van de heupige operatie van zuster Ravensloot. Ze mocht alweer vrij gauw het ziekenhuis uit. En u hebt het alles wel gemaakt. En u bent er geweest. Heer, die ondersteuning die u altijd geeft bij die spannende momenten, daarvoor danken wij u. Voor haar ook verder. Wij bidden, Heere God, ook voor mensen om ons heen, in de buurt of nog verder weg. Mensen die we misschien ook wel kennen, maar die u niet kennen. En geef dat wij zo'n leven hebben en zo'n gedrag vertonen, dat ze erover na gaan denken. Hoe belangrijk en hoe blij het is om u te kennen. En de lofzang steeds weer opnieuw te hanteren in de kerk en daarbuiten. Wij vragen nu ook, als straks de Bijbel opengaat, dat onze harten ook opengaan. En wilt u dan met de Heilige Geest datgene doen wat nodig is om iets van die vrijmoedigheid die we ook mogen krijgen vanuit de Bijbel kunnen uitvoeren, een plek kunnen geven en er ook mee verder kunnen gaan. We danken u, Heere God, dat u niet de verre afwezige God bent, maar door uw geest ook de God bent van dichtbij, die we bijna zouden kunnen zeggen voelen en van binnen uit ons ook blij maakt. Daarom bidden wij u, laat deze dienst een versterking mogen zijn van de kennis van u en ook een versterking van de contacten met u. En laat deze hele zondag ook in de middagdienst het zo mogen zijn dat het woord van u kracht heeft en dat het ons een weg wijst. Wij prijzen uw naam en wij bidden u in alle eenvoud in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. De dienst van het offer. Ik weet niet of het een offer is in de strikte betekenis van het woord, maar het is wel een offer die we graag willen geven voor de kerk en voor de zending. En die gelegenheid is er. En daarna zingen we Psalm 66, vers 1 en 5. hebben ook nog een lied met de kinderen, opwekkingslied. En dat is nummer 77. Hoe dat gaat weet ik niet, maar het zal vast wel mooi wezen. De Bijbellezing is Lucas 15, vers 11 tot en met 32.
De verloren zoon. En hij zei, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader, Vader, geef mij deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in het land en begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden, maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven, haal het beste gewaad tevoorschijn, trek het hem aan, geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het en laten we eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. Zijn oudste zoon was op de akker. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem, uw broer is gekomen. En uw vader heeft het gemiste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond heeft teruggekregen. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader, zie, ik dien u al zoveel jaren, heb nooit uw gebod overtreden, u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemiste kalf geslacht. En hij zei tegen hem, kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden.
Ik vermoed dat dit Bijbelgedeelte wel een van de meest bekende onderdelen vormt. Iedereen kent het, het is aansprekend, het is ook bewogen. En ik wou uit deze geschiedenis, dit verhaal, dan dat uitleggen, uithalen wat te maken heeft met hoe is God? Als je zo eens een beetje rond zou praten en zeggen, vertel mij eens, hoe vind je dat nog, hoe is God? Ja, dan is dat soms heel lastig. En eigenlijk kun je ook niet zoveel woorden vinden. En wie zal helemaal precies een omschrijving kunnen geven wie God is? Dan moet je in ieder geval niet aan een theoloog vragen, want die denkt aan heel andere dingen. Maar ik denk dat we het allemaal een beetje moeilijk vinden. En duidelijk is in ieder geval wel dat dit verhaal van vanmorgen, deze toespraak van de Heer Jezus Christus, ons veel zal geven. Hoe is God? Dat is het thema. En toen ik daarover nadacht, dacht ik aan iets wat een jaar geleden een keer zichtbaar was op de televisie. Een reclamespotje. Het is bij mij blijven hangen. Een klein joch bestelde, ik meen ergens met McDonald's, maar dat maakt niet uit, iets te eten en kwam opgetogen terug bij zijn vader. En hij zei, die meneer zei meneer tegen mij. En het joch, hond, zat heel geweldig. Trots als een aap, omdat iemand meneer tegen hem zei. Maar nou is omgekeerd. Dat joch zou zijn vader ineens meneer gaan noemen. Moet je toch niet aan denken. Dat zou niet best zijn. Oké, als grapje kun je dat misschien een keer doen, meneer, enzovoort, maar het is een verhouding die heel teer is en die je niet mag bederven. En als dat gebeurt, dan kan het aan die vader liggen, maar het kan natuurlijk ook aan het kind liggen. Ik ga een stapje verder. Als de Bijbel spreekt over het vaderschap van God en het niet functioneren daarvan, dan ligt de schuld eenzijdig aan onze kant. Als mensen God niet meer als vader erkennen, dan is dat omdat ze volledig zijn vervreemd. En dat kom je nog veel tegen in deze tijd, dat mensen er eigenlijk nauwelijks nog van iets van weten. En om die reden toch is de gelijkenis van de verloren zoon heel duidelijk. U kent hem wel, wordt heel vaak gelezen. Het is zeker niet iets onbekends. Maar het is goed om er toch eens even over na te denken. De jongste zoon is door eigen schuld van zijn vader vervreemd. Met bravoure had hij toen gezegd, ik ga eruit, ik doe het niet meer. Nooit keer ik terug. En toen hij de bloemetjes buiten zette om het ene vis naar het andere te houden, betekende die vader voor hem helemaal niks meer. Maar toen hij in de ellende en de narigheid terecht kwam en zijn ogen opengingen, kwam het beeld van zijn vader toch weer bij hem boven. Gebeurt al eens vaker. En het is opvallend dat hij bij de thuiskomst het woord vader nog wel gebruikt, maar meteen erbij zegt, ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Hij hoopt dat er nog een plekje voor hem is. En een plekje ook op de loonlijst. Daar kan hij zijn vader met meneer aanspreken. Het wonder is dat die vader de deur, dat die vader er niets van wil weten en hem zonder meer rehabiliteert. Zo heeft die jongen dat ook ervaren. Hij mag weer zoon van zijn vader zijn. Want voor hem was het niet, zeker niet vanzelfsprekend, dat hij die vadernaam nog mocht hanteren. Nou, dit verhaal vertelt Jezus in een groep mensen, moet je even erbij denken, mensen van allerlei soorten, maar ook nog eens een keer een stukje of wat van die theologen, die naarmate hij verder ging, steeds ernstiger gingen kijken. Wat zegt hij nou even? Zij, die we alles over God wisten, maar toch, God is ook vader. En dat is eigenlijk wel heel belangrijk. In ieder geval, met name de toehoorders, met name degene die wat minder hoog stonden, zeg maar de tollenaren en de zondaren, die hebben er zeker over nagedacht. Ze zouden het ook niet durven om God met zo'n vertrouwelijke naam aan te spreken. En achter de afstand tussen God en de mensen groot, als die maar ooit kon plaatsvinden. En dan moet je even goed, ja nee, het is altijd wat lastig, maar hoe zat het toen? Nou, het was zo dat eigenlijk men zeker ook niet aan de kant van de theologen God met vader aansprak. Wie het Oude Testament een beetje kent, weet dat God niet vaak vader wordt genoemd. Heel weinig. Hij wordt vooral genoemd de schepper van hemel en aarde. En het hoofd van zijn verkoren volk. Maar er is in het Oude Testament echt een beetje een afstand tussen God en mens. Niet om die mensen op afstand te houden. Niet om God te tekenen als een onbereikbare en ongenaakte God. Maar vooral om te voorkomen dat Israël niet zou gaan denken zoals al die mensen om het volk van Israël die hun goden hadden. In de wereld van het Oude Oosten werden de goden bij voorkeur als vaders voorgesteld. Ik weet niet of je dat wist, maar er zijn heel wat berichten en ontdekkingen dat men gewend was om die goden die ze allemaal hadden vader te noemen. In een Babylonische mythe wordt gezegd dat de mens geboren is uit het bloed en de beenderen van God Gengu. Vraag me niet wat dat precies is, maar die tekst is ergens gevonden. En dat de goden het zijn die iets geven. En men zag dan ook een merkwaardige verwantschap. Je zou zeggen een soort bloedband. Er was principieel eigenlijk geen diepgaand verschil tussen mensen en goden. De mens kon dan ook opklimmen. Oude verhalen die je kunt lezen uit allerlei groepen van mensen uit die tijd, dat je op kon klimmen om ook een beetje goddelijk te worden. En van een wezenlijk onderscheid tussen goden en mensen wilde men eigenlijk niet weten. Vandaar dus die terughoudendheid in het Oude Testament met betrekking tot het gebruik van de vadernaam van God. Want de Bijbel met name, het Oude Testament benadrukt wel degelijk het onderscheid tussen God en mensen. Het Nieuwe Testament is heel anders of legt andere accenten. Niet slechts 15 keer, zoals in het Oude Testament, maar alleen in de Evangelie 170 keer wordt God Vader genoemd. Er wordt in het Oude Testament in het gebed nergens God Vader genoemd. maar in de mond van Jezus en zijn volgelingen voortdurend. Dat Jezus God met Vader aanspreekt, wijst op twee dingen. De eerste plaats, dat hij in een unieke relatie staat met God. Hij is de Zoon van God. Dus God is zijn Vader. En deze aanspraak komt het geheim van zijn persoon tot uitdrukking. En in de tweede plaats wijst het erop dat hij in en door Jezus de relatie tussen God en mens op een hele bijzondere manier heeft hersteld. Het was helemaal fout gegaan, maar heel bijzonder hersteld. Mensen, zondige mensen, notabene, mogen toch weer vader zeggen. U, jij, ik, mogen toch weer vader zeggen. En de terughoudendheid in betrekking tot allerlei opvattingen in de wereld van het Oude Testament is nu minder nodig. Ja, Jeremia, je kunt het thuis wel even nakijken, hoofdstuk 19, maar hoofdstuk 3, vers 19, daar wordt al gezegd dat er een hoop is dat het hele volk weer vader mag zeggen. En dat is ook zo vervuld. Maar het is ten diepste gevuld toen Jezus er was. Tegen God vader zeggen kan en mag dankzij Jezus Christus. Ik denk dat het goed is om dat te weten. En dat klinkt ook in de aanhef van het Onze Vader. Daar begint het mee. Onze Vader die in de hemel zijt. En dan de Vader. Onze Vader. Dat is het basisgebed van alle christenen. En ieder kent het ook. En gelukkig maar dat je dan weet, wacht even, hij is onze Vader. Misschien vinden we het wel eens een beetje gewoon en vanzelfsprekend. Maar in de tijd voor mensen zoals u en ik zijn, moet het toch een gangbare gang van sprake zijn. Dit wel. Als je God aanspreekt met vader, moet het dus een relatie zijn. En dat moet een relatie zijn zoals God die met mensen wil geven. Deze uitspraak duidt dan ook op een groot wonder, dat het weer mag. Het kan best gebeuren dat je net als die jongen in de gelijkenis van mening bent, dat je het niet meer waard bent. Ik weet niet of je dat wel eens hebt. Niet meer waard bent om kind van God te zijn en hem als vader aan te spreken. En ik kan best begrijpen dat er mensen zijn die echt wel eens even aarzelen als we die naam zo gebruiken. God, Vader. Niet dat we van God een beeld moeten hebben dat afstand schept, want dat gebeurt ook wel, en bang maakt. Er zijn mensen die zoveel nadruk leggen op de heiligheid van God en op de zondigheid van de mens, dat ze de vadernaam haast niet durven te gebruiken. Dat is natuurlijk verkeerd, want anders stond het gebed Onze Vader in de hemel, dat gebed niet in de Bijbel. Wat we toch aangeboden krijgen in de Bijbel om het te gebruiken. En die anderen, de mensen die zo angstig zijn daarvoor, die hebben dan ook de neiging om de anderen ogenblikkelijk te verdenken van oppervlakkigheid en soms van ingebeeld geloof. Doe dat nooit, want daar ga je niet over. Het is gewoon wel bijbels. Je mag God met vader aanspreken. Dus die negatieve dingen vallen niet in het gebied van de aanbevelingen. Maar wel dat we permissie hebben gekregen om die heilige, hoogheilige God als onze vader te zien. En elke keer als je doet, moet je denken, dit is een onbegrijpelijk wonder. Ik ga nog even verder, er komt nog iets bij. In Marcus 4, vers 36 is sprake van het gebed van de Heer Jezus in Gethsemane. U kent waarschijnlijk wel dat moment. En daar spreekt Jezus God aan met Abba. Abba, vader. Abba is eigenlijk een Aramees woord voor vader. En dat woord heeft een zeer vertrouwelijke klank gekregen. Het is eigenlijk een beetje extra gebruikt en afkomstig uit de kindertaal. En dat betekende gewoon papa. Maar dan met die echt mooie betekenis. Hier in Mattheüs 6. In Mattheüs 6, want dat is in feite het uitgangspunt van vanmorgen, zei Jezus dan ook: onze Vader die in de hemel zijt. Heeft het ongetwijfeld in het Aramees uitgesproken en vermoedelijk dus het woord Abba gebruikt. Jezus schrijft dus bij de aanspraak van vader terug op een woord dat heel vertrouwelijk is, heel intiem. En als hij gebedsonderwijs geeft, leert hij ons het gebed in te zetten met dit woord. Als hij gaat bidden, begin dan met onze Vader. Met andere woorden, je mag vertrouwelijk met de Heere God omgaan. En als je dat realiseert, dan weet je dat deze aanspraak als vanzelf sprekend is. Je kunt niet onze Vader zeggen zonder bepaald te worden bij het wonder dat dat kan en dat Hij het is. Het wonder dat Hij de deuren openslaat en die voor altijd openhoudt. Vandaar dus die gelijkenis ook van de verloren zoon. De mens kan dan ook opklimmen en zich goddelijk willen voelen. Dat is het nooit. Van een wezenlijk onderscheid tussen goden en mensen, daar wil de Bijbel niks van weten. Vandaar de terughoudendheid in het Oude Testament voor die vadernaam en het royale gebruik van de naam in het Nieuwe Testament. Ik zei het net al, niet 15, maar 170 keer. Hoe moet je daarover nadenken? Nou, nog steeds vanuit het prachtige verhaal dat Jezus dus geeft over die gelijkenis van de verloren zoon. En dan mag je ook merken dat er een uitnodiging in zit, een bemoediging. Bidden is niet met angst en bezen naar God toe gaan, zoals die jongen die weggelopen was. Bidden is met alle artikelen van het christelijk geloof opzeggen, ook niet het gebed dat moet. Bidden bestaat ook niet uit een omhaal van woorden en eindeloze zinnen. En dat God moet aangesproken worden met een vorm van welsprekendheid door ons, helemaal niet. Nee, bidden, een kind kan het doen. Spreken met je vader. Je uitspreken. Heel eenvoudig en ongekunsteld. En dan heb je contact met hem. En als je mocht denken dat God geen tijd of geen aandacht voor je heeft, dan denk dan aan het ene woord. Abba. Bidden heeft toch wel iets teers en iets persoonlijks. Bidden kan niet zonder vertrouwen. En bidden mag nooit brutaal of dwingerig worden. Zeker niet. Bidden is spreken in een vader-kind relatie. En dat gaat alleen als het vlak zit. En bij die jongen die weggelopen was in die gelijkenis, zat het niet vlak. En was het fout. Het kan dan ook soms gebeuren dat je het haast niet meer durft om die vadernaam te gebruiken. En dat je ook denkt van, ja, wacht even. Wie ben ik? En wat mag ik zeggen? En hoe gaat het dan? Er is voor God veel meer reden om zijn vadernaam in te trekken dan voor ons om die niet te gebruiken. Het lijkt een ingewikkelde zin, maar denk er maar eens over na. Hij vraagt geen berusting in ons lot, maar wel erkenning van zijn wijsheid als God. Deze vader, die onmetelijk zijn liefde heeft getoond, is dus de vader van Jezus. Op wie we altijd weer terug mogen keren. En nu gaat het over dat Abba zeggen. En kan het en mag het zo? Je moet eens even goed voorstellen, er is die gelijkenis. En die jongen gaat terug. En onderweg heeft hij natuurlijk wel nagedacht. Hoe vat ik dat aan? Hoe kan ik dat rechtzetten? Wat moet ik zeggen? En ben ik nog wel aanvaardbaar? En dan staat er iets heel merkwaardigs. Gelukkig is het nu eindelijk in de vertalingen van de Bijbel tot uitdrukking gebracht. Dan staat die vader staat op de uitkijk. En dan ineens rent hij naar dat kind toe. Dat woord rennen, hardlopen, dat werd voorheen nog wel eens een beetje overgeslagen. Dat kan toch niet? Maar de taal is echt in die richting en de vertalingen nu ook goed. Dan moet je even nagaan. Het is een vader die zijn kind terugziet in, zeg maar, een man van, nou ja, 50, 60 jaar, ik weet het niet. En in een wereld waar vaders op die leeftijd, die heb ik allemaal lang gehad weer, maar wat afstandelijker waren en wat gewichtiger waren. Als Joden in die tijd iets met een vader hadden, dan hadden ze dat toch altijd een beetje op een afstand. En het is ook wel logisch, in het oosten is nog steeds een beetje zo, zal een volwassen man niet gauw hard gaan lopen. En zeker niet heel hard lopen. Toen was het eigenlijk uitgesloten. En dat is het wonderen dat Jezus zegt, God is de vader die wel hard loopt. Die hem zoekt. En die vader, dat blijkt uit de gelijkenis, stond kennelijk elke dag op de uitkijk. Komt die jongen terug, ja of nee? En hé, dat ene vet zag je. En ja, die liep wel aarzelend, denk ik, naar hem toe. Maar er staat hier, hij ging naar hem toe. Hij, die vader, naar zijn kind. Nou, dat is eigenlijk het geheim van het evangelie. We hebben niet een afstandelijke God. We hebben niet de God die direct met allerlei nare dingen komt. We hebben een God die snakt naar liefde. Die het geeft en die het ook weer wil ontvangen. En hoe slecht je geleefd hebt, wie je ook was. En je leest het ook verder in de Bijbel dat zelfs een Paulus later nog mee mag doen. Die de eerste christen min of meer had vermoord. Dat er dan toch weer die vaderkarakter achter zit. En als je dan ook met onze vader bidt, moet je dat ook doen met dat gevoel. Je zou bijna kunnen zeggen, het hoeft niet hoor, papa. Maar wel bij dat woord vader aan die tere verhouding denken. En God wordt er niet blij van als je altijd nog maar min of meer, zoals die oudste zoon, vader met meneer aanspreekt. Dat zou ik nou zeggen. Die oudste zoon, die zag het helemaal niet zo zitten. Maar er kwam een feest. Een feest van gevonden te zijn door hem. Die oudste jongen was meer een werknemer dan zoon. En die doorgedacht is hij het die God met meneer aanspreekt. Een miskenning van de relatie tot God. Want, en dat is de laatste zin, en daar draait het om, God heeft er alles aan gedaan dat je de Heer Jezus na kunt zeggen, onze Vader, lieve Vader, Abba. Amen. Het zal geen verrassing zijn dat we lied 136 zingen. Wij willen nu nog samen bidden. En ik stel u voor om het straks af te sluiten met allemaal het Onze Vader mee te bidden. Heer in de hemel, barmhartige God. Geweldig dat we dat beeld van u mogen overnemen. En bewaar ons ervoor dat we het wat vergeten of het anders interpreteren of ook helemaal niet willen. Help ons om de nederigheid te willen zijn van kind van u. Om daarmee ook de hoogte van het evangelie te mogen bereiken. We danken u dat we ongestoord en heel vrijmoedig ook deze dingen tegen elkaar kunnen zeggen. En dat voor ons misschien zo'n simpel woord in het Nieuwe Testament zoveel waarde heeft. Met de tekening in dat verhaal van de verloren zoon. We danken u. We prijzen uw naam. En we danken u ook dat we op een stukje in deze wereld leven waar we die vrijheid nog hebben. En ook vrijmoedig erover mogen spreken. En we denken dan tegelijk aan die plek in deze wereld waar dat niet kan, niet mag. En waar familie van ons, broeders en zusters, het heel moeilijk hebben. Of soms ondraaglijk. We denken aan hen. Allen in de kerken in deze wereld. Die te maken hebben met vervolging. En met geweld. En met verschrikkelijke dingen. Wilt u allen die daar een beetje steun aan willen geven om het goed, beter te krijgen voor hen, zegenen. Maar wil u vooral ook hen nabij zijn. Kracht en kracht geven. En ook wijsheid. We danken u voor de vele goede dingen die wij dan nog hebben. Dat we nog in een land leven waar het vrij is, waar het kan. Alhoewel ook hier toch veel dingen zijn waar we ons zorgen over maken. En dat willen we ook bij u brengen. Onverschilligheid worden, het niet meer zien zitten, of in de samenleving geen plek meer willen hebben, onrust stoken, een hele hoop dingen. We vragen u, wilt u allen die leiding geven, daar ook een verantwoordelijkheid in hebben, wijsheid van u schenken. En we dragen dan ook niet alleen de regering, maar ook ons koninklijk huis aan u op, zodat ook van daaruit iets mag komen van de bemoediging die spoort met de Bijbelse gang van zaken. Trouwe God, we zijn bevoorrecht. Maar we denken ook aan mensen die ziek zijn. Die zich alleen voelen. Die dingen meemaken die eigenlijk niet te beschrijven zijn. Help ons om vlakbij en ook ver weg. Waar dan ook. Barmhartigheid te tonen en liefde te schenken. We danken u dat we hier in de kerk mochten zijn. En we danken u voor het prachtige woord dat u ons meegeeft. En we vragen ook of u ons wilt helpen om steeds weer opnieuw het gebed bidden dat we nu ook willen bidden. Onze Vader die in de hemel is. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als zo. Geef ons heden ons dagelijks brood. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen nog gezang 481, vers 1 en 4. Wij mogen de zegen van de Heer ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen.